Ja, en dat is Bening en meer bepaald overstromingen in Bening. Overstromingen in Bening, dat komt wel vaker terug, maar dit jaar is de schade net iets groter.
Mag ik eens even vragen, waar ligt Bening of Bena of Benen of...
Bening.
Waar ligt dat?
Ik speel de vraag ineens door aan David van Beetgen, die ons meer uitleg erover kan.
Dat is een klein land dat ligt in West-Afrika tussen Togo en Nigeria. Het land is ongeveer 3 keer groter dan België.
Een klein land dus.
Een klein land, ja.
Okay.
Ja, in die regio toch zeker, ja.
En wat is er nu eigenlijk gaande in Bening?
Ja, sinds september is er sprake van hevige regenval en overstromingen van een aantal belangrijke rivierstromen, zoals de Oueme en de Monostroom. En op dit ogenblik staat ongeveer 2/3 van Benin onder water. Hè. Dus als u dat, ik heb zojuist gezegd dat het land 3 keer groter is dan België. Dus u moet inbeelden dat heel België, plus nog een stuk van Nederland en Luxemburg, op dit ogenblik onder water staan. Hm.
En, hoe groot is intussen de schade al geworden?
Ja, de bronnen daarover zijn natuurlijk verscheidend. Ik heb hier een aantal cijfers van de Verenigde Naties. Dus op dit ogenblik zijn er 51 van de 77 gemeenschappen onder water. En dat is dus zo goed als bijna heel Benin. Er zijn enkel alleen in het noorden van Benin zijn er een aantal stukken die droog staan nog. Maar vooral in het zuiden en vooral dan langs de westelijke kant met de grens van Togo... Is echt precair. Hè. Er zijn ongeveer 360.000 mensen getroffen. Sommige bronnen spreken van 680.000 mensen. Er zijn al 43 doden. Er zijn bijna 100.000 daklozen. Bijna 60.000 huizen zijn beschadigd of vernietigd. Waaronder ook nog eens 276 scholen. En op dit ogenblik is er sprake van een epidemie cholera in Cotonou, de grootste stad van Benin. Helemaal in het zuiden... van het land aan de kust van de Golf van Benin. Dus vorige week, als de cijfers tenminste kloppen, zijn er in Lagos, de grootste stad in buurland Nigeria, ondertussen al 400 doden opgetekend aan de hand van, door die cholera-epidemie. Dus de situatie is vrij precair. Het is voorlopig nog geen wereldnieuws. Natuurlijk in de Arabische wereld, in China enzovoort enzovoort, is er wel aandacht besteed aan de ramp. Maar voorlopig blijft het hier in de westerse wereld volledig... Er wordt geen verslaggeving gegeven. Er zijn geen beelden, er is niets. Nochtans gaat het hier echt wel om een serieuze ramp die toch echt de vormen begint aan te nemen van de overstromingen in Pakistan.
Want overstromingen in Benin... Dat is natuurlijk iets dat jaarlijks wel terugkomt, maar komt het dat dat deze keer zo hevig is? Is daar een speciale reden voor?
Nu, ik moet toegeven dat ik dat zelf nog een beetje grondig moet onderzoeken, maar verschillende media, in de Beninese kranten, is men er al van overtuigd dat het hier gaat over niet louter een cyclisch meteorologisch fenomeen, maar echt over het gevolg van klimatologische veranderingen. Het waterpeil staat hoger dan ooit. In 1963 was er al een zware overstroming en mensen die nu al sinds die een tijd ook leven zeggen ook dat het echt nog nooit zo erg is geweest. En vooral de ouderlingen zeggen dat. En ook een aantal internationale hulporganisaties zijn er allemaal over eens dat het hier echt wel over een serieuze ramp gaat. Een sociale ramp.
Je zei daar nu ook een cholera-epidemie is. Nu, daarstraks hebben we het al aangeraakt in Haiti, maar waar komt het eigenlijk in Benin dan vandaan? Is dat ook een gebrekkig sanitair? Of?
Ja, absoluut. Hè. Dus door het vervuild water. Benin is... Ik kan het niet vergelijken met andere landen, want ik ben nog niet in veel andere landen geweest, maar Benin is, en als ik het van andere mensen mag geloven die al wel over heel de wereld zijn geweest, is een van de meest vuilste landen dat er is... Als je daar komt, overal zie je hopen afval. Ik heb zelf een klein appartementje gehuurd in Cotonou, ergens in de Krottenwijk. En ik moet maar 5 meter verder lopen en ik zit al op mijn afvalhoop. Dus je moet je inbeelden dat bij elk jaar, die hevige regenval, al dat vuil meedoet stromen in dat water, waar mensen dan gebruik van maken voor te koken en voor hun kleren te wassen en voor zich te wassen. Met alle gevolgen van die natuurlijk.
En is er al iets van hulp op gang gekomen van organisaties?
Ja, er is zeker. Er zijn verschillende hulporganisaties die al ter plaatse zijn en dus bezig zijn met noodhulp, wat in mijn ogen eigenlijk niet de oplossing is, want het gaat hier wel degelijk over een aangekondigde ramp. Men is tenten aan het uitdelen, Men zoekt geld voor voedselbedeling, voor tabletten om het water te zuiveren. De Europese Unie zou volgens een aantal Afrikaanse kranten al een enkele miljoenen euro hebben toegezegd om te helpen de grootste stad Cotonou schoon te maken, omdat dat echt wel de economische hub is van Benin. Maar er is nog maar 10% van dat bedrag vrijgekomen. Dus ik denk dat er nog eerst heel meer media-aandacht zal moeten komen vooraleer dat men echt tot het inzicht komt dat het hier over een serieus probleem gaat. Maar waarom dat dus niet in de media komt, ik denk dat dat vrij duidelijk is. Hè. In de eerste plaats is men hier in Europa terecht bezig met de problemen, met de monsterlijke besparingen die van alle landen komen, met de stakingen in Frankrijk, met de communautaire problemen hier in ons eigen land. Hè. Maar een tweede zaak, denk ik, is dat men hier deze niet in het wereldnieuws wil brengen, omdat de situatie, de politieke situatie in het land echt bijzonder precair is.
Ik heb een klein vraagje van wat leven die mensen, wat is de exportproduct van Cotonou? Ik denk dan aan katoen, ezel van die.
Ja, Cotonou wil zeggen in de monding van de rivier van de dood.
Coton.
Ja, dus dat is fon. Dat is een van de belangrijkste talen in het land. Het land heeft eigenlijk weinig bodemrijkdom. Hè. Er is natuurlijk wel een belangrijke katoenexport. Er is ook een belangrijke palmolie-export. Maar over het algemeen leeft het land van de zwarte markt. Hè. Dus als je in Cotonou komt of in andere steden in het zuiden, ik ben vooral in het zuiden geweest, op hier ongeveer, zie je dus overal de zwarte markt waar de mensen allemaal hetzelfde verkopen. En dat stelt meestal niets voor. Hè. Dat gaat over blikvoeding, dat gaat over stoffen die dan meestal nog geïmporteerd zijn van Nederland.
Ja, u mag gerust verder vertellen, ik wil u niet onderbreken, maar qua voedselproductie, hoe zit het daar in Benin? Want het is toch, zeker in het geval van overstromingen, is het gevaar meestal dat in een land dat, veronderstel ik zoals jij zegt, al grotendeels afhankelijk is van de Europese diepvrieskip en dergelijke verhalen. Ja. Maar hoe zit het met lokale voedselproductie? Weet je of dat die ook zwaar getroffen is? Die...
Absoluut, hè. Als twee derde van Benin onder water staan, dan moet u ook zich inbeelden dat ontzettend veel landbouwoppervlakte onder water staat. Hè. Men heeft, ben ik vergeten te zeggen, er is ongeveer 5000 hectare slavelden vernietigd. Hè. Men moet wachten tot de volgende oogsten van 2011. Normaal gezien is Benin een landbouwland, hè. Dus men heeft daar rijstproductie, de typische palmolie enzovoort enzoverder. Maar het land is nog niet volledig benut om echt uit te groeien tot een vruchtbaar en succesvol landbouwland. Dus er zijn hier en daar voedselcrisissen aan de gang. En vooral dan in die kleine dorpen die volledig van de buitenwereld zijn afgesneden. Dus waar geen voedseltoevoer meer mogelijk is om aan verschillende wegen ook onder water te staan. Dus, maar het is allemaal nog niet duidelijk, hè, wat de echte schade is. Hè. We weten dat ook nog niet in Pakistan. Hè. Men krijgt via de media en via verschillende organisaties wel een raming van de schade. Hè. Maar het zal pas binnen een paar maanden duidelijk zijn hoe groot dat de schade echt is en hoe hard het de mensen lijden. Je moet weten dat in sommige buurten, zoals in Zuidwest-Benin, in Atiema, lijdt men nog altijd van de schade van de vorige overstroming in 2008 en 2009. De regering doet daar niet echt iets aan. Net zoals nu, de hulpacties die er ter plaatse zijn, enkel alleen maar voor tenten zullen zorgen, voor de voedselbedeling van maïs en rijst en het zuiveren van het water. En ervoor zorgen dat Cotonou, dus de belangrijkste economische hub van Benin, terug drooggelegd wordt, zodat de economie terug kan erop leven. En men heeft er vooral aandacht aan de haven van Cotonou, dat een heel belangrijke haven is in West-Afrika. Dus een centraal punt voor de export en de import. Ja.
Ja, jij gaat of ik. Nee, doe jij maar eens met die politiek.
Oké, okay, ja, ja. Je hebt het daar net al aangeraakt over de reden waarom dat de parachutemoord bijvoorbeeld 7 pagina's krijgt en je over Benin niet veel hoort, maar je wou net over de politiek beginnen te praten.
Ja, hier ga ik heel hypothetisch zijn. Hè. Benin wordt in het Westen bejubeld als een toonvoorbeeld van democratie. Hè. Daar is een vrijheid van pers. Hè. Men zegt heel graag dat daar 200 of 300 kranten zijn. Men vergeet enkel alleen dat die 200-300 kranten alleen in Cotonou, dus in het zuiden van het land, opereren. Plus dat veel van die kranten ook nog worden gesponsord door de politiek. En zeker eenmaal dan in het midden van het land krijg je de plaatselijke krantjes die vooral worden beheerst door de plaatselijke politici. Dus er is niet echt sprake van vrijheid meningsuiting of vrijheid van pers. De afgelopen maanden, ik kom er nu toch al sinds 2009, zijn er denk ik al een stuk of 4, 5, 6, 7 zware betogingen geweest. Het gaat dan hier wel over een paar honderdduizend mensen dat op straat komt. Er zijn verschillende stakingen geweest. De meest recente staking of betoging was 12 oktober, waar de politie zwaar slaags is geraakt met de studenten, heb ik gehoord. Het is mij ook nog niet volledig duidelijk wat de impact daarvan is, maar in Le Matin, een van de vele Beninese kranten, staat er een belangrijke oproep om echt verzet te tonen tegen het beleid van Thomas Boni-Yayi, de president van Benin. Dus ik heb zo het gevoel, het feit dat... ik heb zo'n wrang voorgevoel, zo het feit dat, dat de overstromingen het wereldnieuws niet behalen, dat men enkel alleen maar bezig is met de belangrijkste plaats droog te leggen, wat de kern is van noodoplossingen, niet van echt grondige structurele oplossingen om zich te beschermen tegen de volgende overstromingen, heb ik zo het gevoel dat de situatie wel eens heel precair kan worden. De oppositiekrachten zijn zich allemaal aan het verenigen in één grote partij, l'Union fait la Nation. Ik merk op dat ook verschillende echte linkse organisaties zich daar ook bij zitten. Dus het is nog maar de vraag wat er de komende maanden gaat gebeuren. In april of maart zullen er verkiezingen komen. Ik was in de zomer er nog en toen vertelde een van mijn vrienden daar op de vraag van en hoe staat het ervoor met de politieke situatie? En dan heeft hij gewoon vlak af gezegd van ik denk dat we een nieuwe president er ergens moeten gaan uittrekken, want het is hier echt volledig uit de hand ontlopen.
Maar kan je misschien enkel voorbeelden geven van maatregelen die die president intussen heeft genomen?
De regering, de huidige regering van Boni-Yayi is een typische regering die braaf de IMF-dictaten opvolgt en er ook naar handelt. Men is echt bezig met het uitbouwen van de financiële wereld daar. Men is dan bezig met het uitbouwen van de haven van Cotonou, dat echt de komende jaar een van de belangrijkste havens zal worden daar in West-Afrika. Dus dat is een toch... Men ziet dat het hier een heel trouwe regering is die trouw de dictaten van het IMF op. Dat heeft vooral te maken met het feit dat Boni-Yayi en ook een aantal vorige presidenten en toekomstige presidentskandidaten allemaal bankiers zijn. Het is echt een land van bankiers.
Mag ook nog eens vragen, is dat de uitbouw van de haven? Hier in Antwerpen wordt de haven toch een van de belangrijkste motoren van de economie beschouwd. Dus eigenlijk zou dat moeten de economie in gang brengen en misschien gaat de bevolking daar toch ook wel een beetje van profiteren? Of werkt dat anders?
Absoluut. Ik denk dat het wel duidelijk is dat de liberaliseringen tot op zekere hoogte voor economische vooruitgang zorgen. Maar je moet wel weten dat de structurele aanpassingsprogramma's van het IMF de afgelopen 10 jaar natuurlijk voor heel veel economische vooruitgang hebben gezorgd in de meeste Afrikaanse landen. Soms tot duizelingwekkende groeicijfers, zoals bijvoorbeeld in Angola. Maar men ziet dat die economische vooruitgang niet gepaard gaat met sociale vooruitgang. Dat is wel heel duidelijk. Men is nu, IMF is juist teruggekomen van een gesprek met de regering van Yayi. Men heeft ingezien, heeft toegegeven dat tijdens de financiële-economische crisis van 2008 Benin zware verliezen heeft geleden. En men roept nu op om terug opnieuw een ronde van neoliberalisering door te voeren. Men wil vooral de telecommunicatie liberaliseren. Bij name Telecom. Dat werkt daar heel goed. Als er een van de grootste economieën in Afrika heel goed werkt, dan is het wel ongetwijfeld de telecommunicatie. Iedereen heeft daar een gsm, tot in het kleinste dorpje. Dus al die toeristische organisaties die de mens willen wijsmaken dat men in zo'n dorp nog nooit een gsm heeft gezien, of een blankje, heeft het bij het verkeerde eind.
Tenzij dat er geen gsm-mast in de buren staat. Ja. Natuurlijk. Ja. Maar een beetje daarop aansluitend ook, structurele aanpassingsprogramma's. Het is duidelijk dat wat de gevolgen daarvan zijn. Ik ken ook uit andere landen natuurlijk. Maar dat gaat altijd ook gepaard met een waanzinnige schuldenlast. Hoe zit dat in Benin? Zijn zij, als je zo vertelt over wat de president daar de laatste jaren heeft gedaan, veronderstel ik dat hij braaf ook de schulden afbetaalt, in plaats van daar wat amok over te maken.
Ik ga hier,
dat in Ecuador gebeurd is.
Het antwoord in het midden laten liggen, dat weet ik nu eventjes. Yes. Ik kan eerlijk zijn, maar de schuldenlast is er natuurlijk, zoals in de meeste landen, vrij groot. Hè, maar dat wordt eigenlijk wel heel goed opgevolgd. Hè. Dus de schuldenlast in Benin is zeker minder dan bijvoorbeeld in België. Hè. Ik weet het van Nigeria, omdat ik daar nu juist ook heel grondig mee bezig ben geweest. Daar gaat het maar over een 10 miljard dollar. Hè.
Nigeria zich al... dat is een kolos, dat is een enorme grote... een regionale macht. Wat is de impact van zo'n kolos op zo'n klein buurlandje? Of bij quasi-buurlandje? Hebben die daar ook vinger in de pap?
Nigeria zijn... De Nigeriaanse regering is natuurlijk heel goed bevriend met de Beninese regering. En daar houdt het ook mee op, denk ik.
Directe relaties.
Ik denk het niet, nee. Ja, dit is wel een economische relatie, maar dan nu begint u veel vragen te stellen.
Doe altijd.
Ja, maar dat is goed, maar geen probleem. Maar de band tussen Nigeria en Benin...
Ja, olie of zo.
Ja, de olie, dat ligt voor de hand. Hè. Dus de olie wordt gesmokkeld van Nigeria naar Benin. Als u in Benin wilt tanken, zijn er zo goed als geen tankstations. Hè. Dus via de grens van Nigeria... Hè, ik heb zo van die smokkelwegen ook al gedaan... wordt er dus en masse gesmokkeld en dan krijg je wat ze in Benin noemen capayo, als ik het juist uitspreek tenminste, en dat gaat over slechte olie waar de mensen mee rijden, hè. Dus of dat daar nu echt op een fatsoenlijke manier aan handel wordt gedreven, ja, dat zal wel natuurlijk, maar op welke manier dat het juist verloopt, daar moet ik kan ik niet op antwoorden. Nee.
Hetgeen wat ik ook wel mis naast die media-aandacht is een grootscheepse actie vanuit het Westen. Dus bijvoorbeeld een Pakistan 12-12 of wat was het nog allemaal? Tsunami 12-12. Zijn er acties waarvan jij weet hebt?
Ja, bijvoorbeeld via Care International weet ik. Via Caritas is er een hulpactie op start gegaan. En ik zelf ben persoonlijk ook een actie begonnen... omdat ik de situatie daar toch wel... De sociale situatie. Ik ben meer iemand die de sociale situatie aantrekt. Terwijl dat andere journalisten of onderzoekers zich blind staren op de cijfertjes. Hè. U moet naar Cotonou zelf gaan of naar een van de steden of de dorpen zelf gaan. Om een inschatting te kunnen maken van de precaire levensomstandigheden daar. Hè. Dus ik ben zelf met een actie gestart omdat ik... wel degelijk politieke contacten heb in Zuidwest Benin, in het arrondissement Tovilkin, waar ik regelmatig op bezoek kom bij gemeenteraadslid Gervais Tchikpe.
Typisch.
De naam?
Ja, de naam Gervais.
Ja. Dat is een christen, hè? Dus, dus je kunt het aan de naam zien of het christenen zijn of moslims. Ik ben daar al verschillende keren geweest en ik moet zeggen, ik kan op die man voorbouwen en vooral die bevolking kan er op die man voorbouwen. Het is zeker niet zo een man die geld in de handen stopt van de bevolking om stemmen te halen. Het is ook wel degelijk iemand die zich op een heel vruchtbare en positieve manier inzet voor de bevolking. Ik heb nu sinds vorige week met hem contact. Hij houdt mij op de hoogte van wat er gebeurt in de dorpen. Het gaat dus hier over 12 dorpen. Die toch ook zwaar beschadigd zijn. Er zijn ondertussen al 2 doden geteld. 2 jongeren van 17 jaar die onder een muur zijn terechtgekomen. Sommige van die dorpen zijn echt heel arm. Ik heb er eentje bezocht in 2009 waar we... Ja, dat is echt in de broes. Dat is prachtig eigenlijk om mee te maken. Echt in de broes met een auto dan ergens vastgeraken en dan verder te voet gaan. En dan kom je in een dorp waar geen elektriciteit is. En toch in Afrika, elektriciteit is ook noodzakelijk, hè. Echt een dorp in het donker bezoeken is echt niet praktisch. Je wordt er dan onthaald door een enthousiast publiek. De clichés kloppen daar, op dat geval. Ja. En ik heb besloten om mensen te zoeken en organisaties te zoeken die eventueel mijn steunactie willen ondersteunen. En dat heb ik dus ook gevonden. Ik heb een VZW gevonden, een VZW Tabor, die sowieso al een aantal projecten heeft lopen in het Noord-Nigeria. En die heeft toegezegd om... hun forum te gebruiken om geld in te zamelen. De bedoeling is dus dat ik de komende maand november overal solidariteitsacties ga houden, afhankelijk van het animo ervoor, en dus geld wil inzamelen. En ik geloof ook dat dat geld sowieso wordt overgemaakt aan de mensen zelf, en dat de mensen zelf moeten bepalen hoe dat het wordt besteed. Het gaat hier over een echte solidariteitsactie.
Maak u zin af.
Het gaat hier over een echte solidariteit. Ik moet hier dus afronden. Oké.
Goed, dus anderen dat voor ons.
Ik zal ineens to the point komen. Hè. Dus de mensen die geïnteresseerd zijn om te helpen en eventueel een gif te storten, kunnen daarvoor terecht bij Nieuw Tabor Solidariteit VZW. Ik geef het nummer 393-07-29-12-1-61.
Louis zal het op de website zetten.
Ja, ja. En de melding is Help Benin 2010.
Oké, okay, goed. Dat was de redactie voor